Goedemorgen allemaal. Voor mij niet de eerste keer in de Koninkerk, maar nooit in deze ruimte. Wel met de avonden van Christopher Issel hierboven. En het is echt de Koninkerk, niet de Koningskerk. Koning, ja precies, ja, dat viel me op. Ja. De kerk van de koning. We gaan met elkaar de Bijbel lezen. Ik ga heel graag uitleggen waarom precies dit gedeelte. In Handelingen hoofdstuk 1. Dus na de vier evangelieën krijgen we het boek Handelingen, waarvan ooit wijle Billy Graham zei dat het beste was om dat minstens één keer per maand, geloof ik, door te lezen. Om te zien wat Gods geest allemaal deed en ook nog wil doen. Handelingen hoofdstuk 1, ik lees uit de herziene Statenvertaling, hoofdstuk 1 vanaf vers 1 en ik lees tot en met vers 12 deze woorden. Het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen, tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen. Dat is de tekst, en het is al gezegd door Arjan. Namelijk deze tekst, Heere, vraagt dus aan de Heer Jezus, van zijn discipelen, zult u, dus de Heer Jezus zelf, in deze tijd, bedoelden ze mij wat wij nu kennen als het jaar 33 na Christus, voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Opmerkelijke vraag. Vers 7, hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl ze het zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen ze, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. Tot zover de Bijbellezing. Toen ik, broeders en zusters, vanmorgen hier naartoe kwam, en dan nog bijna misdreigde te gaan op de oude weg of zo. Het ging goed tot in Haarlem en toen ineens vielen. Iedereen ging naar een opwekkingsdienst in Zandvoort of zo. Ik weet het niet precies. Misschien, dat zou natuurlijk ook mooi zijn. Hè? Maar goed, het was zo dat ik in die tussentijd, dat zult u begrijpen, komend vanuit Blaricum, ook niet zo heel ver trouwens, dat ik zag, en dan moet je natuurlijk goed je ogen bij op de weg houden, maar ik vind het altijd zo bijzonder als een vliegtuig gaat landen, dat je dan vlak voordat het de startbaan of de landingsbaan in dit geval aangeraakt wordt, dat je die blauwe rook van die banden af ziet komen. Ik vind dat geweldig om dat te zien. Er zijn nou niks beters dan dat, weet je, ja, natuurlijk wel. Maar ja, voor degene, ik ben een beetje een auto- en motorenfreak. Maar goed, dus, en ik zag het letterlijk gebeuren. Goed op het verkeer, laat ik dan maar even snel zo kijken. Inderdaad, er landde een vliegtuig en ik zag ineens die wolk van, hè, dat natuurlijk die stilstaande vliegtuigbanden, dat die dan in één keer op snelheid moeten komen. Zo meer dan iets van 250 km per uur, geloof ik. Nou, dat bepaalde mij er mede bij dat wij, en dat zijn jullie natuurlijk gewend en misschien wel meer dan dat je lief is, dat we natuurlijk vlakbij bij Schiphol zitten, maar dat op het moment dat wij ons letterlijk van de aarde willen omhoog bewegen, bedoel ik niet de lift hier in de Koninkerk, maar dat we letterlijk willen loskomen van de aarde, daar komt nogal wat bij kijken. Een paar cijfers, ik wist het niet, maar een volgetankte en volgeladen Boeing 747 brengt een startgewicht van ongeveer 350.000 kilo, dus 350 ton. En dat apparaat dat heeft, om dus te kunnen vliegen, bij zich volgetankt bijna 200.000 liter brandstof bij zich. Dat is heel wat, geef ik toe, maar dat staat volledig in de schaduw bij de sterkste machine, sterkste brandstofmeter die ooit door de mens gebouwd is. En zelfs de huidige Falcon Heavy Space 10 van Elon Musk komt daar niet eens bij in de buurt. Dat is de zogenaamde Saturnus-raket. Die werd gebruikt om de maancapsules de lucht in te schieten. Dat is een drietrapsraket. En alleen al de eerste trap, als de 5 motoren dus maximale stuwkracht geven, heb je een druk van 3,5 miljoen kilo. Om dat ding, de beelden van vroeger ook, dat zo'n ding bij Cape Canaveral opstijgt en dan zie je die enorme vuur- en rookwolken erbij vandaan komen. Die brandstof die daarin gestookt wordt, is een vloeibare zuurstof van min 160 graden vermengd met kerosine. En die 5 motoren, dus die 3,5 miljoen kilo stuwkracht weten te leveren, die verstoken per seconde 15 kubieke meter aan brandstof. Als je klaagt over je brandstofverbruik, dan moet je daar eens kijken. Per seconde 15 kub brandstof. Nou, dat is dan nog maar de eerste trap. Als we dan kijken wat de Bijbel zegt, dat de Heer Jezus opvaart naar de hemel, want dat hebben wij afgelopen donderdag mogen herdenken, dan staat er dat als hij een aantal dingen gezegd heeft, dan gaan we zo meteen kijken wat, dan wordt hij opgenomen. Hij wordt opgenomen. Ze zitten er dus letterlijk naar te kijken. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. Dat kun je ook zien, het is een prachtige heldere dag vandaag. Maar als natuurlijk een wolkendek is, zie je zo'n vliegtuig als je het volgt. Dat zie je dan letterlijk door de wolken heen breken en dan is het uit zicht verdwenen. Dat is wat de discipelen zien, wat opmerkelijk is. Want geloof me, daar bij Jeruzalem, daar is het over het algemeen heel helder. Dus een wolk onttrekt hem aan hun ogen. En dan zitten ze daar naar te kijken. En dan staat er, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, 2 mannen stonden bij hen in witte kleding. Ik wil je het een beetje voor te stellen. Ze zijn, heb ik erbij gelezen, op de Olijfberg. Daar heeft de Heer Jezus nog een aantal dingen gezegd. Je ziet in een andere evangelie dat hij hen zegent, dus zijn handen uitbreidt, zijn doorboorde handen. Dat hij dan inderdaad zich verheft. Nou, ik kan me indenken dat ze daar letterlijk met open mond naar hebben staan kijken. Wat gebeurt hier nou? Hij had het voorspeld dat hij dat doen zou, maar als je het dan ook letterlijk ziet gebeuren. En als ik dat dan vergelijk met wat ik net beschreef van zo'n Saturnus 5 draagraket, de sterkste machine ooit door mensen gemaakt. En je ziet dat vuur en geweld, et cetera. En dan zie je hem, de schepper van hemel en aarde. Zien zij hem letterlijk zo omhoog stijgen. En dan vind ik het zo mooi, dat terwijl ze dus letterlijk daarna blijven kijken en zien dat die wolk daar tussen komt en hij letterlijk uit beeld verdwijnt, dat daar dan mannen staan, engelen kennelijk in witte kleding, die zeggen, Galileese mannen, ze kwamen uit Galilea, uit het noorden van Israël, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Ik vind het een geweldige vraag. Waarom sta je naar de hemel omhoog te kijken? Hoezo is dit bijzonder? Ja, dat is heel bijzonder. Maar dat vind ik zo mooi. Deze Jezus, ze hebben het over, je zou zeggen, de enige echte, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Wat ik daaruit leer is het volgende. Het leren kennen van de Heer Jezus. In mijn geval is dat al een aantal jaren. Tegelijkertijd denk ik dat ik daar nooit op uitgestudeerd of uitgeleerd raak, om het maar zo te zeggen. Dat er blijft elke dag opnieuw iets wat weer anders is en nieuw is. Ik heb een vaste gewoonte om 's morgens en ook 's avonds mijn Bijbel te lezen. En dat benader ik dan ook echt met het diepe verlangen van: Heer, spreek tot mij. Ik wil niet dat de relatie met de Heer Jezus er eentje is die een soort van uitgeblust zou raken. Integendeel zorg hij er ook wel voor dat het niet gebeurt. Maar dan merk je ook in grotere en kleinere dingen hoe God dingen gaat leiden. Om een heel simpel voorbeeldje daarvan te noemen. En die zei, nou, stel er nou zoveel voor. Ik ging gisteren naar een boerderij ergens in Flevoland. Omdat ik schrik niet had ontdekt dat ik vind dat ze daar ongelooflijk goede yoghurt hebben. Nou oké, het zal allemaal wel. Ik kom er op dat terrein. Er komt een mevrouw naar me toe. Ik had even gebeld dat ik zou gaan komen, want die verkoopt dat spul rechtstreeks. En ik zeg tegen haar, ah, is dat een mevrouw, want dat wist ik van haar man ondertussen. Is dit de mevrouw die de beste yoghurt van heel Nederland maakt? En zij zegt, oh wat leuk, weet je wel. Nou oké, goed. Op een bepaald moment, waarom ik het zei weet ik ook niet precies. Ik zei, ja, we hadden al beloofd eerder te komen, maar ik zat vorige week zaterdag op de EO Jongerendag. En met mijn schoondochter en mijn kleindochter van 12. En ik vind het zo mooi dat mijn kleindochter die ziet van, hé, er zijn nog meer jongeren die in Jezus Christus geloven. Waarop die vrouw zegt, oh, dat is net zoiets als met opwekking waar mijn man en ik naartoe gaan. Ik denk, dat blijkt dus een zuster in de Heer te zijn. Ik heb gewoon een normale prijs betaald, daar maak je geen zorgen voor die yoghurt. Maar ik bedoel, dat vind ik dan ineens zo'n onverwachte ontmoeting. En het bleek dat er een man was 2,5 jaar geleden tot geloof gekomen. Dan denk ik, Heer, wat is dat eigenlijk mooi. En die mevrouw, ze zegt, we gooien het bedrijf dicht. In dit zin, want ze hebben een enorm prachtig bedrijf daar, wat ze nog wilden laten zien. Maar ik moest hier op tijd terug, dus ik hoop dat een volgende keer te kunnen doen, samen met mijn vrouw dat te bekijken. Maar ze zegt, nee, dat is voor ons belangrijk. Weet je, dan mag je elkaar bemoedigen. En dan denk ik, nou, dat is ook toevallig. Ja, ja. Ik moet dan denken aan wat Wijlen John Stott zei in een gesprek met een aantal mensen. Die zeiden van, het gaat niet over bidden. En toen zeiden mensen, ja, bidden en gebedsverhoringen. Ach, zeiden ze, dat zijn gewoon dingen die dan toevallig gebeuren. Waarop John Stott zei, dat is ook opmerkelijk. Als ik niet meer bid, gebeuren er ook geen toevalligheden meer. En dat vind ik ook wel een hele mooie eigenlijk. Ik wil daarmee afsluiten dit over zeggen, dat het kennen van de Heer Jezus betekent dat je in verbinding staat met zijn grootste macht en kracht, niet alleen van deze wereld, maar zelfs van het hele heelal. En, dat zeggen die engelen, die twee mannen in witte kleding, hij komt terug. En waar dan? Nou ja, dat hebben we ook gelezen, dat nadien keren zij, vers 12, terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is, en daar een sabbatsreis bij vandaan ligt. Dus ze zijn vlak bij Jeruzalem. Als je daar wel eens geweest bent, dan weet je inderdaad dat die Olijfberg en Jeruzalem eigenlijk tegen elkaar aan liggen. En daar komt hij terug. Maar we gaan eens kijken naar dat eerste gedeelte wat we gelezen hebben. Lucas schrijft opnieuw aan een man die Theophilus heet. En hij vertelt wat hij in zijn eerste boek, het Johannes, het Lucas-evangelie bedoel ik natuurlijk, gedaan heeft. Hij vertelt van het begin van wie de Heer Jezus is en wat hij uiteindelijk gedaan heeft. En dat hij dus inderdaad naar de hemel is opgevaren, maar hij voegt informatie toe. Hij zegt dit in vers 3 van Handelingen 1. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. Dit is een samenvatting waaruit blijkt wat de Heer Jezus heeft gedaan in een hele intense en intensieve periode tussen wat wij kennen als Pasen, het Joodse Pesach, en hemelvaart. En met name wat viel in die periode tussen Pasen en Pinksteren. Het Engelse woord Pentecost komt uit het Grieks woord Pentakoste en dat betekent 50. Dus er zitten, zoals jullie waarschijnlijk weten, 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren. Maar in die 50 dagen kun je een tweedeling in maken. Die eerste 40 dagen liep de Heer Jezus op aarde, sprak met zijn discipelen, deed er nog allerlei bijzondere dingen, daar zeg ik zo meteen nog even iets over. En dan zitten wij dus in de periode waar wij nu in het kerkelijk jaar in zitten, namelijk tussen hemelvaart en Pinksteren. Aanstaande zondag, dan hopen wij eerst de Pinksterdag te hebben. Met inderdaad opwekking daar in Biddinghuizen waar ik geloof vorig jaar rond de 70.000 mensen op een gegeven moment waren. Dus wij zitten precies in die tijdlijn, Pasen, Pinksteren en dan hemelvaartsdag. En in die periode die er nu net achter ons ligt, daar vertelt Lucas over dat de Heer Jezus, nadat hij geleden had, zich ook levend aan hen vertoond heeft. Nou, vind ik het belangrijk dat als je spreekt, als spreker, ja, ik doe dat wel eens vaker, maar dat je niet altijd zomaar even een preek uit de kast trekt, maar dat je ook probeert, ja, opnieuw naar dingen te kijken. En het viel mij op toen ik met Pasen mocht spreken, Goede Vrijdag Pasen, toen viel mij op dat er iets was, stond daar waar ik eigenlijk een beetje overheen heb gelezen in de afgelopen tijd. Het is een detail en misschien dat u nou zegt, nou ja, is dat nou alles? Oké, wij weten, we hebben het even over de tijd, hè, vooraf van het Goede Vrijdag. We weten allemaal dat de Heer Jezus opgepakt werd, om het maar zo te zeggen, in de Hof van Gethsemane. Dat hij daar al zo een lijden, zo een spanning meemaakte, dat zijn zweet werd als druppels bloed die op de aarde vielen. Zo vermeldt dezezelfde Lucas, die, dat weet u misschien, arts was, die dokter was. Dan wordt hij opgepakt, er gebeurt nog wat, dat Petrus zijn zwaard trekt. En geloof me, hij richtte niet op het oor van Malchus, hij wilde hem waarschijnlijk zijn hoofd klieven. De Heer Jezus geneest dat oor van Malchus. Maar dan wordt hij meegenomen naar het paleis van Caiaphas, gestuurd van Pilatus, Herodes, etc. En in die tussentijd wordt hij mishandeld. En daar viel mij het volgende bij op. Bij die mishandeling wordt hij geslagen met vuisten. Nou is het zo dat toevallig ik houd van gevechtsporten. Judo, karate, kickboksen, etc. Ik doe dat nu tegenwoordig wat minder, maak je geen zorgen. Maar ik vind dan altijd geweldig leuke sporten. Misschien is dat een zware tegenvaller voor jullie, maar goed. Paulus heeft het vaak ook over boksen trouwens, dat is dan ook nog een troost. Goed, een van de dingen die iedereen die dat herkent, dat is dat als je letterlijk in je gezicht geslagen wordt, ja, ga dan ook niet in die ring staan, dan vraag je er ook, maar oké. Hè, maar dat is natuurlijk, ja, je probeert iemand knock-out te slaan, et cetera. Leuke mededelingen van de preeksel, ik geef het toe. Maar dan is een van de zeer pijnlijke dingen dat je inderdaad geraakt wordt. En zeker in het begin moet elke bokser daar ongelooflijk aan wennen. Het is heel raar, dat ben je niet gewend. Dat doen ze met hem. Maar dat niet alleen, hè. En dat was het detail wat me opviel. Ze doen een doek over zijn hoofd en slaan hem dan weer vol in zijn gezicht en zeggen, profeteer, vertel eens eventjes wie dat nou gedaan heeft. En in al die tijd, zegt de Bijbel, deed hij zijn mond niet open. Wat een heiland is hij. En dat detail van die doek, dat viel mij weer op. Maar we weten het, hij heeft geleden, hij stierf aan het kruis van Golgotha. Maar dan staat er, hij heeft zich levend aan hen vertoond. En er staat iets bij, met veel onmiskenbare bewijzen. Onthoud even wat hier staat. Onmiskenbare bewijzen. Nou zijn er in onze wereld niet zo ontzettend veel dingen echt te bewijzen. Waarbij je iedereen ervan overtuigt van de waarheid of de leugen van iets. Maar bijvoorbeeld, hè? Stel, ik ben hier aangekondigd. Oké, ik ben hier al eens vaker geweest, maar dus dan in de zaal hierboven. Maar ik werd hier aangekondigd als Kees van Velzen. En je zou na afloop aan mij vragen van, jij bent dus Kees van Velzen, jij bent Kees van Velzen. En je zou zeggen, kun je dat ook bewijzen? Dan zeg je, je paspoort, mijn rijbewijs. Maar iedereen weet dat er ook valse paspoorten zijn. Dat er ook fake dingen zijn. Ja, maar mijn vrouw, ja, maar die is er niet bij. Ja, maar die kan wel in het complot zitten. Als je echt dingen wil bewijzen. Dit is in onze tijd ook, er zijn allerlei bewijzen, maar ook dingen die aangevallen worden. De een spreekt, opwarming van de aarde is echt een probleem. De ander zegt, nou, ben niet door de bewijzen of wat dan ook overtuigd. Laat ik liggen, dat mag u vooral zelf weten. Maar ik bedoel, wat zijn bewijzen? Maar, al omdat je dus bewijzen nodig hebt, bijvoorbeeld door getuigen die hetzelfde vertellen, wil ik dit vandaag tegen jullie zeggen. De opstanding van Jezus Christus is wat mij betreft, niet alleen wat mij betreft, het best bewezen historische feit uit de geschiedenis van de mensheid. Laat je dus ook jongeren onder ons nooit dat ontfutselen van, ja joh, er is geen bewijs voor. Dat is wel grappig, mijn vroegere collega Andries Knevel houdt zich er al mee bezig. Maar ook als je op internet denkt, boeken van Lee Strobel en anderen. Als je het wilt checken, want ga ik nu niet allemaal op in, het interesseert mij mateloos. Maar Er zijn onmiskenbare bewijzen. We zijn niet zomaar een of andere fabel achterna gelopen, zegt Johannes. Integendeel. Er staat, hij werd door hen gezien en sprak met hen over de dingen betreffende het koninkrijk van God. Dus niet alleen stond hij op uit de dood, ontmoette zijn discipelen op verschillende momenten, maar hij sprak met hen, hij gaf, je zou bijna zeggen, bijbelstudie aan hen. En het onderwerp van die 40 dagen, dat was het koninkrijk van God. Moet je even goed vasthouden. Wat is dat eigenlijk, het koninkrijk van God? Nou, als wij spreken in onze tijd over een koninkrijk, dan zijn wij, vind ik, gezegend dat wij het koninkrijk der Nederlanden hebben. Ik kom nog wel eens in België, heb je ook een koninkrijk. Hè? We hebben een koning en een koningin. Een koning Willem-Alexander, een koningin Maxima. Wat is precies de macht die zij hebben? Daar kan je een hele boom over opzetten, maar we weten bijvoorbeeld dat dat zeker niet meer is wat het ooit geweest is. Bijvoorbeeld, vroeger mocht de koning en was de koning, en toen nog bij koningin Beatrix, nu prinses Beatrix, was het zo dat zij nog, ik geloof, een kabinetsformateur of informateur met name aanwees. Dat is tegenwoordig ook weggehaald. En de koning, die lijkt zijn gezag met name te vertonen op de derde dinsdag in september. Dat weten we allemaal, hè, in Den Haag. En ook gebeurde dat het afgelopen jaar, en Deo Volente hoop ik weer dit jaar. Het is natuurlijk een heel verhaal en een hoop mensen die ofwel gaan naar Den Haag of zitten dat te bekijken of wat dan ook of zo. En dan kennen jullie ongetwijfeld wat er gaat gebeuren. De gouden, niet de gouden, maar de glazen koets rijdt door Den Haag, draait het binnenhof op, stopt bij de ingang dan, bij Staten-Generaal. En dan worden koning Willem-Alexander en koningin Maxima daar ontvangen door de voorzitter van de Eerste en de Tweede Kamer. En dan bewonderen wij opnieuw de hoed et cetera van koningin Maxima, prima allemaal. Maar dan gaan ze zitten op een troon, waarbij rechts naast de koning zit koningin Maxima. En dan leest onze koning de troonrede voor. Afgelopen jaar was er wat te doen over een bepaalde zin. Zou hij terugkomen? En ze noemden het D-woord. En het ging over de zogenaamde dividendsbelasting. Zou die, dat was de vraag, afgeschaft gaan worden? Er was discussie over en zou dus inderdaad gelezen worden door de koning dat de dividendbelasting afgeschaft zou worden. En jawel, hij stond in de troonrede, dat zinnetje. Dat de regering heeft goed gedacht om de dividendbelasting af te schaffen. Stelt u zich nou het volgende eens voor. Dat de koning leest dat, afgelopen jaar dus. En hij komt bij dat zinnetje dat de dividendbelasting afgeschaft gaat worden. En op dat moment stopt hij. Hij kijkt naar zijn vrouw, naar koningin Maxima, en zegt, schat, wat vind jij daar nou van? En ze had omhoog gekeken, want ja, zij zit ietsje hoger, en ze had gezegd, beetje dom, stel je voor. En hij had gezegd, schat, je hebt gelijk, weet je wat, we schaffen het. Hij wordt niet afgeschaft, de dividendbelasting. Wat was er dan gebeurd? Hadden wij nou een republiek gehad waarschijnlijk. Want, lieve mensen, hoeveel van die troonreden, waar het gezag in wezen wordt neergelegd naar het Nederlands volk, is van de koning zelf. Hoeveel heeft hij daar bedacht eigenlijk? Nou, niks. Alleen de slotzin, dat wel. Het zinnetje waarvan hij zegt, hè, dat mensen mogen weten dat er met hem velen voor zegen op hun arbeid gebeden wordt. Dat komt wel degelijk van hem. En de rest is wat minister-president Mark Rutte aan hem geeft. Waarom, wat wil ik daarmee zeggen? Ik wilde dit mee zeggen. Als wij het hebben over een koninkrijk, dan hebben wij het over gedelegeerd gezag en zeker in ons werelddeel met een koning die in zekere zin niet de macht heeft om echt dingen te kunnen veranderen. Zeggen, ik doe het zus of ik doe het zo. Hij heeft invloed, zeker heeft ook gezag. Als wij het hebben over wat de Bijbel zegt, het koninkrijk van God, dan zou je kunnen denken, is dat dan ook zo'n soort van democratisch iets? Nee, lieve mensen. Dan spreken wij over absoluut gezag plus autoriteit plus de macht om dingen werkelijk te veranderen. En misschien dat je hier zit en dat je zegt, oké, mooi. Maar misschien dat je hier denkt, nou, daar zou ik wel eens wat meer van willen zien. Misschien dat je hier zit en dat je denkt, nou, als het waar is wat jij zegt, dat God alle macht heeft in hemel en op aarde, wat Jezus zegt, dat heeft hem gegeven. Hoe zit dat dan eigenlijk? En dan zit je in een hele interessante vraag, namelijk tussen aan de ene kant wat er is, en ook wat er nog niet is. En het Onze Vader laat dat zien. Onze Vader, in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, en dan komt het, uw koninkrijk komen. Dus er is ook iets van, er gaat nog iets gebeuren met dat koninkrijk. Wat de Heer Jezus precies heeft gezegd, het is niet helemaal duidelijk, want Lucas vermeldt het niet. Maar we vinden er ongetwijfeld delen van terug in het boek Handelingen en brieven, maar ook zeker in de Hebreeënbrief. Maar het heeft kennelijk iets losgemaakt dat hij vertelt het, want als zij dan in Jeruzalem zijn, hè, dus dat is de 40ste dag zo'n beetje, vlak voor zijn hemelvaart, dan zegt de Heer Jezus, blijf in Jeruzalem, ga niet weg, totdat, zegt hij, de belofte van de Vader gaat komen, die moeten ze blijven verwachten. En dan zegt hij, Johannes doopte met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Dat weten we, dat is 10 dagen nadien, met Pinksteren. En dan komt de vraag door hen, en dat was die vraag waar het vandaag over ging. Heren, zult u in deze tijd voor Israël het koningschap weer herstellen? En dat is een vraag waarvan een hoop mensen zeggen, maar hè? Waarom vragen ze dat eigenlijk? Wat heeft dat er nou mee te maken? En het is werkelijk zo dat er mensen zijn die zeggen, ja, weet je, dit was nou echt zo'n vraag van mensen die het allemaal niet goed gesnapt hadden. Heb je dat wel eens meegemaakt? Ik heb dat wel eens meegemaakt. Dat je ergens zit, was het op school of bij een lezing, gelegenheid tot vragen stellen. Nou ja, oké, vraag maar. En dan stel je een vraag en iemand zegt, sorry, ik heb dat net staan uitleggen. Heb je zitten slapen of zo? Ja, een domme vraag. Sommige mensen, ja, maar er bestaan geen domme vragen. Nou, prima allemaal. Maar dat is niet veel troost hoor, op dat ogenblik. Maar als daarentegen gezegd wordt, wauw, wat een goede vraag is dat. Nou, daar moet ik nog eens goed over nadenken. Was hun vraag een domme vraag of een briljante? Het mag duidelijk zijn dat ik kies voor het briljante. Maar waarom? A. Het antwoord van Jezus is dit, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Dus zij willen weten, is het in deze tijd? En zijn antwoord is dat de tijd, het Griekse woord chronos, waar ons woord chronometer vandaan komt, zeg maar het tijdpad, en de gelegenheden, het woordje kairos, betekent in het Grieks de meest gunstige gelegenheid voor iets, die heeft, waarvoor eigenlijk? Voor het herstel van het koningschap van Israël, maar dat is het antwoord. Heeft de Vader, Vader, Zoon, Heilige Geest, in zijn eigen macht gesteld. Daar gaat hij over. Hij zegt alleen de Heer Jezus, jullie zullen de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over jullie komen zal, Pinksteren. En jullie zullen mijn getuigen zijn in Jeruzalem, als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Dus, en dat moeten we nooit vergeten, lieve mensen. De opdracht van de Heer Jezus is nog altijd onveranderd. Wees getuige van de Heer Jezus Christus. En alles wat we kunnen zeggen over Israël, hoe belangwekkend en hoe belangrijk dat ook is, heeft ook te maken met het feit dat wij getuigen mogen zijn. Ik had het voorrecht, misschien dat je hem kent, om afgelopen week opnieuw Frederik de Groot te ontmoeten. Kent iemand die man? Acteur, de fabriek en weet ik het allemaal, leuke dingen. Nou, oké, die man die zit nu dikwijls bij Family 7. Frederik de Groot is een wat oudere man, maar hij is helemaal op en top bij de tijd. Die man is tot geloof gekomen een tijdje geleden. En ik herinner me dat, omdat op een zaterdag mijn vrouw en ik, wat we eigenlijk nooit doen, maar dan toevallig, wel, we keken naar The Voice Senior. Misschien omdat we zelf seniors zijn, ik zou het niet weten, maar goed. Maar goed. En we kijken ernaar, dus nou, er zitten nog een paar van die oude rakkers die nog, dat gaan nog goed. Tot er een man in beeld komt die mij vaag bekend voorkomt, en dat blijkt Frederik de Groot te zijn, wordt geïnterviewd door Martijn Krabbe. En Martijn deed het buitengewoon sympathiek, en dat kan hij ook. En die man die Martijn stelde, die Frederik de Groot, een aantal vragen, dacht van, hè? En die vragen waren glashelder. En wat Frederik de Groot daar vertelde, en omdat ik hem van de week weer ontmoet, dat was zijn getuige dat hij tot geloof is gekomen in de Heer Jezus. En hij zong een lied, er werd geen enkele stoel omgedraaid, dat was dan ook wel weer zo. Maar je merkte dat zijn bedoeling was gewoon om de Nederlandse televisie een getuigenis te geven wie de Heer Jezus is voor hem. En ik heb hem er opnieuw mee gecomplimenteerd van de week toen ik hem tegenkwam. Van, en ik zeg niet dat iedereen aan de Voice junior of senior moet gaan meedoen of zo, maar om in Nederland, in Haarlem, waar je ook mag wonen, te laten blijken wie Jezus is. Wauw. Zeg, ja, maar dat doen de professionals vanaf de preekstoel. Nee. Weet je waar ik nog de meeste gesprekken heb eigenlijk? Ja, dat vind ik ook fantastisch om te mogen doen. Gewoon in de gym waar ik train. Met allerlei mensen. Gewoon gesprekken met jonge Turken, Marokkanen, echt serieus. Over, ja, ik vind... Er zijn gelegenheden en neem ze alsjeblieft te baat, lieve mensen. Getuigen zijn van hem. Maar de Heer Jezus zegt er iets bij. Maar ondertussen is de Vader met iets bezig, namelijk dat herstel van het koninkrijk of het koningschap voor Israël. En kennelijk had de Heer Jezus daarover gesproken met zijn discipelen. En was de verwarring een beetje hierdoor ontstaan, dat je zegt, herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël? Zoals van maar hè, bedoelt u nu? Zegt Jezus, eigenlijk zegt hij, nee. Hij zegt er dus bij, jullie zullen mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem, daar begint het, heel Judea, Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Wat is dat eigenlijk? Het uiterste van de aarde. Dat je kunt, jullie weten, we hebben een Noord- en een Zuidpool. Hè? Ik ben er nooit geweest, maar ik bedoel de Noordpool en de Zuidpool. Er staat ook zo mooi dat in de Bijbel dat God onze overtredingen van ons weghaalt. Niet zover het noorden van het zuiden is, maar hij zegt van het westen naar het oosten. Dat is eigenlijk oneindig. Maar toch weten we allemaal dat de eerste dag, als er bijvoorbeeld als de Heer niet terugkomt vandaag, dat het dan maandagmorgen, dat je dan weet dat afhankelijk waar je bent op deze wereld, maak je dat mee en er zit dan een tijdzone tussen, et cetera, et cetera. Vraag maar aan de piloot en de stewards en stewardessen, en u weet dat, jetlags en dit en dat. De dag begint, dat weten jullie, iets ten oosten van Australië. En dat is met oud en nieuw, dan zie je over heel de wereld, als er dan oud en nieuw, dan zie je dat tot uiteindelijk Rio de Janeiro. En dat gaat zo heel de wereld rond. Tot als je dan, waar eindigt de dag, ook weer niet zo ver van waar die begonnen is. Nou hoorde ik van een predikant, dominee Wim ten Voorde, die was in Indonesië en die hoorde het volgende. Dat er op dit moment opwekkingen plaatsvinden in Polynesië, Micronesië, etc. Dat is letterlijk het uiterste van de aarde, als je het zo wil noemen. Het vind ik ongelooflijk wat er op dit moment gebeurt, lieve mensen. Het evangelie van de Heer Jezus Christus, van het Koninkrijk van God, gaat letterlijk over heel de wereld. En kennelijk keert het terug naar Jeruzalem. En dan moet ik denken aan wat mij ooit overkwam. Of niet, ja, niet zo gek lang geleden overigens. Toen ik op een zondagmiddag daar was in Jeruzalem en ik stond voor de klaagmuur. Met keppel op mijn hoofd, Bijbel in mijn hand. En ik had daar, ik vond het fantastisch, niemand viel mij lastig. Je mag daar staan, je mag daar bidden, et cetera. Voor Joden een van de meest heilige plekken. Maar ik stond daar een tijdje, komt er een orthodoxe Jood naar me toe. Hij was wat kleiner als ik. Maar hij kwam met stevige tred op mij af. Hij ging pal schuin voor mij staan. Hij keek mij strak aan. En dit is wat hij vroeg in het Engels. Hij zegt, do you believe in Jesus? Geloof je in Jezus? Orthodoxe Jood die dat aan mij vraagt voor de klaagmuur. En ik kijk hem aan en ik zeg tegen hem, yes, I do. Weet je wat hij tegen me zei? Me too, ik ook. Orthodoxe Jood voor de klaagmuur. Gods Koninkrijk. Ik was best wel, en ik ben het nog altijd wel, onder de indruk van het lied wat Duncan Lawrence, Duncan de Moor is zijn echte naam, Duncan de Moor, wat hij zong met het Eurovisie Songfestival, wat was, zoals jullie weten, in Tel Aviv, in Israël. Dit is wat een man zong. Het lied heet Arcade of Arcade. A broken heart is all that's left. Een gebroken hart is alles dat is overgebleven. I'm still fixing all the cracks. Ik ben proberen die scheuren een beetje te repareren. Lost a couple of pieces when... Ik verloor wat delen daarvan. When I carried it home. Toen ik het thuis probeerde te brengen. Ik ben bang voor alles. I'm afraid of it all. Mijn geest voelt als het buitenland, als een foreign land. De stilte die klinkt in mijn hoofd. En dan komt het verzoek. Please, carry me home. Breng me thuis. Maar het refrein is dit. Loving you, heeft iemand het gehoord, is a losing game. Loving you, zingt Duncan, is a losing game. Het houden van jou is een spel wat je verliest. Hè? Waar komt dat vandaan? Misschien dat je het weet. Hij heeft gewonnen, volgend jaar de Evolente Eurovisie Songfestival in Haarlem of in de buurt. Het komt hier vandaan. Het is het lied van een jonge vrouw, of het lied, het is het verhaal van een jonge vrouw, in relatie met een man. En die man die verlaat haar voor een ander. En ze blijft alleen achter en dan wordt ze ziek. Zal ik overlijden aan die ziekte. En al die tijd kan zij de man die haar verliet voor een ander niet vergeten. En daarom, loving you, haar liefde voor hem, is a losing game. Is een spel van verliezers. En daar laat Duncan de Moor iets zien. Wat in onze tijd, geloof ik, bij zoveel mensen leeft. Als je zonder God ook leeft. En trouwens, als je met God leeft, is het natuurlijk, als dat gebeurt, en dat gebeurt ook, heel, heel moeilijk. En dat lied, ja, het raakt mij. En kennelijk niet alleen mij, maar... Is het zo dat loving you is a losing game? Hij zong het in Tel Aviv, hè? Als er nou een plek is en een land is waar het leek dat Gods liefde een losing game was, dan was het wel Israël. God die inderdaad meemaakte dat zijn eigen volk, om het maar even plat te zeggen, vreemd ging, afgoden ging dienen. De heidense afgoden achterna liep, waardoor ze in ballingschap zouden gaan tot 3 keer toe. De laatste zou beginnen in het jaar 70 na Christus, toen de Romeinen besloten om Jeruzalem en Israël plat te walsen. En de tempel tot de laatste steen af te breken. Als je ooit in Rome geweest bent, dan is er de triomfboog van waar generaal Titus terugkeert van het verwoeste van het beloofde land. En opmerkelijk is dat hij iets op die triomfboog kunt heel duidelijk zien. Hij neemt iets mee. En wat neemt hij mee? Een menorah. De 7-armige kandelaar, het symbool van Israël. Gods licht door de Heilige Geest gegeven. En vorig jaar heeft Israël nog gevraagd aan de paus in Rome. Wil je even nog je magazijnen checken? Misschien staat er nog een menorah en die is toevallig van ons. Echt waar. De discipelen vroegen, Heere, herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël? En binnen 40 jaar zal Jeruzalem verwoest worden. Heere, herstelt u in deze tijd het koningschap? In het jaar 135 na Christus, nadat de Romeinen nog een keer terug waren gekomen, zeggen de Romeinen, wacht even, we zijn helemaal klaar met dat Joodse volk en wij maken van de naam Jeruzalem een andere, namelijk de stad Aeolia Capitolina. En Israël mag niet meer Israël heten, maar het moet heten Palestina. Daar komt het vandaan. Heere, herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël? Hoezo? 1516 Weer zo'n datum. Het begin van de macht van het Ottomaanse Turkse Rijk over Israël. De Ottomanen hebben verschillende dingen gedaan. Ze interesseerden zich er niet zo heel erg voor eigenlijk. En er woonden altijd Joden, wat Arabische nomadenstammen, et cetera. Maar zij waren er wel 400 jaar de baas. Had je in 1700 iemand wat gevraagd, heren, herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël? Jongen, wat zit je nou met die vraag, man? Ja, maar die hebben de discipelen ooit gesteld en de Heer Jezus zei dat de Vader daarover gaat. 1916, 400 jaar is de regering van het Ottomaanse Rijk, totdat in 1916 bij de slag van Harmageddon de Ottomaanse Turkse legers vernietigend verslagen worden door generaal Allenby. En dan komt ineens out of the blue zomaar tevoorschijn de Balfour Declaration, de verklaring van Balfour. Wie is dat? Dat is een Britse minister van Buitenlandse Zaken, Arthur Balfour, met een evangelische moeder die zei, zoon kan het zijn dat God jou wil gebruiken om het Joodse volk zijn thuisland terug te geven. En als je toen had gevraagd, heren, herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël, zegt, hé, na al die eeuwen waar er geen schijn van kans voor was, wat is er bezig te gebeuren, jongens, wauw. Tot in 1930. Er een boek verschijnt van een Duitse officier die in de Eerste Wereldoorlog had gevochten in de loopgraven in België en Frankrijk. En een schamschot aan zijn voorhoofd had opgelopen. En om het litteken te verbergen liet hij zijn haar wat verder groeien. Had een smal snorretje. En hij schreef een boek en het heette Mein Kampf. En zijn naam? Adolf Hitler. Jullie weten wat er is gebeurd. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, naast de 60 miljoen doden, 10%, 6 miljoen Joodse mensen vermoord, gedood, vergast. In Auschwitz, Birkenau, noem het allemaal maar op. Waaronder 1,5 miljoen kinderen. Waaronder een jongetje, Uziel Spiegel, wiens beeldenis je kunt zien als je ooit komt in Jeruzalem in Yad Vashem bij het Children's Memorial, staat zijn hoofdje afgebeeld zo. Hij kijkt schuin omhoog, hij lacht. Uziel Spiegel was 3 jaar oud toen hij met zijn vader, zijn moeder, zijn zusje en zijn oma in Auschwitz aankwam. Waarbij er een man stond die wist wat er ging gebeuren. En om het schade nog te beperken, zei tegen de familie Spiegel, zorgen jullie voor jullie dochter, want die was ietsje ouder dan haar broertje. En geef deze jongen maar aan oma, omdat hij wist dat de Duitsers een jongetje van 3 en een oudere mevrouw niet in leven zouden laten. En Uziel Spiegel werd in 1943 samen met zijn oma, op 3-jarige leeftijd, vergast in Auschwitz. Oké. Of vooral niet oké. Als je in 1946 had gevraagd, heren, herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël? Hadden mensen kunnen zeggen, en nou moet je eens ophouden met die vraag, man. Wij dachten een klein beetje hoop gekregen te hebben. En zie, wat de Bijbel zegt, onder andere in Ezechiël, onze hoop is vervlogen als de rook uit de crematoria van de vernietigingskampen. En op 14 mei 1948 is de moderne staat Israël een feit. Heren, herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël? En het antwoord is, geloof ik, ja. En wij zien het voor onze ogen. En de wereld is in beroering, omdat de duivel, de mensenmoordenaar van de beginnen, weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Omdat wat wij afgelopen donderdag herdacht hebben, zijn voeten zullen opnieuw staan op de Olijfberg. En hij brengt zijn mensen thuis. En daarom, broeders en zusters, tenslotte. Getuig van de Heer Jezus. Getuig ervan. Ja, maar dat vind ik moeilijk. Dat vind ik ook soms moeilijk. Maar spreek ervan. En besef tegelijkertijd dat God zoiets laat zien. Dat hij bezig is zijn belofte van zo lang geleden te vervullen. Waarmee hij laat zien dat Gods liefde voor jou en voor de wereld is geen losing game. En jouw liefde voor hem is nooit een losing game. En al zou je gegaan zijn of ga je door de pijn. Waar Duncan over zong. Maar jij weet het. Dat Gods liefde voor jou en jouw liefde voor hem nooit een losing game is. Met hem ben je overwinnaar. Meer dan overwinnaar. Maar wat is het ontzaggelijk eenzaam als je Jezus niet kent. Wat blijf je dan voor eeuwig eenzaam? Wat is dat een losing game? Maar met hem zijn wij meer dan overwinnaars. Amen. Zullen wij bidden? Heere God, wij danken u voor wie u bent. Dat u, Heere God, uw woorden waarmaakt. Heere, wat is het geweldig om dat te bedenken. Dat u nooit laat varen hetgeen wat uw hand begon. Dat u, Heere, belooft, maar u doet het ook. Heer, als we hier zijn en misschien dat we getroffen zijn. Doordat menselijke liefde soms een losing game kan lijken. Heer, dan mogen we weten dat uw liefde voor ons als uw kinderen nooit een losing game is. Heer, wij bidden om uw genade voor ons allen. Heer, mogen wij getuigen zijn. Heer, mogen wij een gebed van passie hebben, Heer, voor andere mensen. Of ze ontmoeten op ons werk, of misschien in ons eigen gezin. Of waar dan ook, Heer, dat we getuigen van mogen van uw Heer Jezus. Dank, Heer, dat u doorgaat met uw werk. Heer, wij zien uit naar die grote dag. Dat u zult terugkomen. Heer, en misschien is het nog verder af of dichterbij. Maar u belooft wat u doet. Ook voor ons eigen leven. In uw naam. Amen. Het lied wat we gaan zingen, spelen is Ik ren naar u toe. Opwekking 521. Prachtig lied. Zeer toepasselijk. Met alles wat er gebeurt mogen we, moeten we geloof ik, bij hem zijn. En daarna spreek ik graag de zegen uit.